Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Deze aflevering van Relaas kan er zijn dankzij onze vrienden van de show. Die vrienden die stoppen ons 2 euro of meer toe per maand, waardoor deze podcast gratis blijft voor iedereen. Een van die vrienden is Vincent Wever. Vincent, via vriendvandeshow.be kan je onze extra verhalen beluisteren. En wij sturen jou dit jaar ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden van de show. Waar we jou eens goed in de watten gaan leggen, dat is beloofd. Lieve luisteraars, als je dit verhaal gratis beluistert, weet dan dat iemand als Vincent het aan jou cadeau doet. En jij kan het ook vriend van de show worden via www.vriendvandeshow.be/relaas. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een tragisch verhaal uit de kindertijd van Carla. Daar zit best ook wel een grafisch moment bij, ik zeg het liever op voorhand. Carla vertelt haar verhaal op Reveille. Reveille is een evenement op 1 november elk jaar, waarin we op Vlaamse en Brusselse kerkhoven op tientallen plaatsen op hetzelfde moment over rouw en verlies praten. Dat kan in muziek zijn, in dans, in theater, maar ook in de vorm van dit Relaas-verhaal.
Waarom zet ik die foto daar? Dat is de foto van mijn broer Sjefke. En dat is mijn moeder, die wij noemden Moeke. 15 januari 1963, een traumatische dag die we nooit kunnen vergeten. Maar laat ik eerst iets vertellen over ons gezin. We waren met 8. Vader, moeder, 4 meisjes en 2 jongens. Eerst kwam ons Jeanne-Marie, dan kwam ik, Carla, dan kwam ons Hannelies, dan kwam ons Marcella, 4 meisjes. En eindelijk een jongetje, Sjefke, het eerste jongetje. Mijn moeder was supergelukkig met haar jongetje. En dan kwam er nog een tweede jongetje, Ludo. Wij woonden in de Kempen, in Turnhout, en mijn vader was zelfstandige. Zijn beroep was molenaar, dus ik ben een molenaarsdochter. Wij woonden letterlijk onder de molen. Dus ons huis stond hier, een meter daartussen, en daar was de molen. En blijkbaar was het de grootste van België, 7 verdiepen hoog, en de onderste muren waren een meter doorsnee. Maar voor ons kinderen zo'n molen, superzalig. Met heel de buurt verstoppertje spelen in die molen. En mijn vader was dan soms wel eens boos en dan zei hem, het is hier precies een duivenkot. Maar ja, dat deerde ons niets. En ja, nu zijn er iPads en iPhones en computers, maar toen niet. Toen was er 1 telefoon in heel de straat. En dat was bij ons. Dus wij hadden een winkel. Want wij waren zelfstandig, dus er kwamen mensen vooraan. Graan halen voor de kippen, de konijntjes, maar ook bloem. Maar ook de boeren kwamen achterna, helemaal aan de achterkant. Met paard en kar. En die kwamen eten halen voor de koeien en de varkens. Dus bij ons was dat een hele grote bedrijvigheid. Maar mijn moeder kon dat allemaal baas. De mensen kwamen bij ons telefoneren, ze kwamen postzegels komen, ze kwamen taxzegels kopen voor op de facturen. Dat is iets dat ze nu niet meer kennen. Dus dat was echt een grote bedrijvigheid bij ons thuis, maar wel heel gezellig. Mijn moeder was ook zeer gelovig, katholiek gelovig. Dus bij ons werd er 's avonds thuis op de knieën gebeden. En als er per toeval een vertegenwoordiger binnenkwam, dan zei mijn moeder, kijk, als je wilt, mag je meebieden. Hij was vrij, maar zij was helemaal niet beschaamd over haar geloof in God. Maar dan de winter van 1963. De koudste winter in heel de eeuw geweest. 3 maanden aan een stuk heeft het gevroren. Zelfs de golven van de zee die vroren als ze op het land kwamen. Toen is ook de 11-stedentocht gereden in Nederland. En het was de zwaarste 11-stedentocht die er ooit is geweest. Dan, wij als kinderen, wij dachten daar niet bij na. Wij maakten van appelsinen kisten, maakten wij sledes. Wij legden daar kussens in. In de ene kist als chefke, in de andere kist als Ludo. Koorden eraan en de 4 meisjes, dat waren de trekpaarden. En kou aan ons hoofd, of ons oren, of ons voeten, of ons handen. Ja, we voelden dat gewoon niet, we hadden plezier. Maar dan komt die dag, 15 januari 1963. Een gewone dag, gelijk als alle andere dagen. Wij kwamen 12 uur, wij kwamen terug naar, van school naar huis, want wij gingen thuis warm eten. En mijn zusje Hannelies, die 9 jaar was op dat ogenblik, die liep zo een 500 meter voor ons. En daarachter kwam mijn oudste zusje Anne-Marie, toen 13 jaar. Dan kwam ik 12 jaar met een hele groep vriendinnen. En wij kwamen van school en wij waren zo'n beetje pubers al. Hè? En ineens zegt onze vriendin, Ria, kijk daar, daar. Aan onze winkel is een ongeluk gebeurd. En wij keken en wij zagen daar een autobus staan en allemaal mensen rond. En wij keken en wij zeiden, het is te hopen dat niemand van onze familie is. Dus wij liepen daar naartoe. En al die mensen stonden daar rond. En als kind van 12 jaar kan je daar niet over kijken. En ineens gebeurde er iets zeer raar. Het was gelijk in een film. Die mensen gingen zo open. En ik keek daardoor en ik zag die autobus. En ik zag aan die band van die autobus, zag ik mijn broertje Jefke op de grond liggen. En ik zeg, het is al Jefke. Maar hij had precies niets. Hij had geen... Jawel, uit zijn neusje kwam er zo een hele kleine bloedblaas. Maar zijn kleine hersentjes waren geraakt. Hij was dood. Maar dat besef je niet op dat moment. En ik zie mijn moeder komen aanlopen en die kijkt en die ziet haar zoontje van 5 jaar. En zij valt bewusteloos. En mijn vader kan ze nog juist opvangen en neemt haar mee naar huis. Maar dan, ik kan dat niet beschrijven. Mijn moeder zat daar in zo'n plooizee, tot je weet je wel dat je mee naar het strand neemt voor in het zonnetje te zitten. Daar zat zij. 2 dagen, 2 nachten. Gelijk een wassenbeeld. Zij had zo'n intens verdriet dat zij niet kon wenen. En zij zat daar en ze zei niks. Ze at niet. Ze bewoog niet. Ze sliep niet. Ze zei zelfs niet tegen ons, kinderen, het is tijd om naar bed te gaan. En dat was zo beangstigend. Je kan dat niet uitleggen. Moest dat nu in deze tijd zijn, dan zouden er therapeuten komen en kinderpsychiaters voor ons op te vangen. Maar nu, wij gingen zanderendags gewoon terug naar school. Voilà, dat was het. En mijn mama die zat daar. En toen kwam haar zus, tante Alice, van Antwerpen. En ze zag die niet zoveel, want de mensen hadden nog geen auto's. Dus die moesten met een trein en met de bus komen. Dus dat was toen toch wel even een onderneming. En tante Alice komt binnen en die zegt tegen ons moeke, die Maria noemde, maar ze zeide daar Mieke tegen. En ze pakte haar lief vast en ze zegt, maar Mieke toch, maar Mieke toch, wat is er gebeurd? En dan gebeurt er iets zeer raars. Mijn moeder weende niet. Mijn moeder begon te huilen. Gelijk een tijger dat gewond is. En dat was heel beangstigend voor dat te horen. En toch waren wij zo blij dat we haar stem weer hoorden. Ons moeke was weer daar. Wat doet dat voor mij? Hoe heb ik dat als 12-jarige beleefd? Ik heb dikwijls dromen gehad. En dan in die droom, dan zag ik ons chefje zo in een glazen kist liggen, zo gelijk assenpoester. En dan gingen die ogen open en dan wilde hij uit die kist. En ik ging in mijn droom daar naartoe en ik wilde die kist open doen. Maar wat had ik ook geprobeerd? Ik kreeg die kist niet open. Hè? En ik denk, daar heb ik claustrofobie gehaald. Ik heb een hekel aan liften en kleine ruimtes. Een vliegtuig, dat is altijd een overwinning om daarin te gaan en op vakantie te vliegen. Of bijvoorbeeld een donkere slaapkamer, daar moet toch een klein lichtpuntje zijn dat ik het verschil zie tussen donker en licht. Dat is het misschien hetgeen wat ik eraan over heb gehouden. Maar voor mijn jongste zus, Annelies, die was 9 jaar. Die stond aan de overkant van de straat. Een chefje die ging maar juist even naar de winkel een pakje sigaretten halen voor mijn vader. En die had geroepen, Jefke, Jefke. En hij zei, ik kom. Nee, niet doen. Want de mensen hadden hun sneeuw uit hun voortuintjes op straat geveegd. En dat was zo een bergje geworden. En dat was een beetje onttooid en dan terug vastgevroren. En dat was heel glad. En hij was daarover gegaan en viel op zijn knie. Zijn knietje zal heel veel pijn hebben gedaan, denk ik. Hij kon niet direct recht. En in die tijd komt er dus een autobus met mijnwerkers uit de Limburg die naar huis reden. En die chauffeur heeft gedaan wat hij kon voor te remmen. Maar hij is blijven doorglijden. En mijn broertje is onder de wielen van de autobus gekomen. Hij was op slag dood. Wat heeft dat met mijn moeder gedaan? Mijn moeder was heel gelovig. En op de doodsbrief schreven ze dan vroeger, het heeft de Heer behaagd hem tot zich of haar tot hem te roepen. Mijn moeder stelde zich daar vragen over. En door het feit dat wij zo'n katholiek gezin waren, kwam de priester alle weken bij ons zijn trappies drinken. En mijn moeder zei dan, maar waarom? Waarom moest God mijn kind hebben? En de pastoor zei, ja, Maria. Dat is dat God dat kindje nodig had in de hemel, hè, als engeltje. En mijn moeder werd razend kwaad. Wat? Was ik misschien geen goeie moeder? Dat God dat van mij moest wegnemen? Dus dat was geen antwoord. En zo had ze nog vragen. Dat zieltje, hel, hemel, vagevuur. Zij betaalde maandelijks geld voor de aflaatmissen. Ken je dat, aflaatmissen? Dat waren missen die je liet doen om dat zieltje, dat misschien in de hel of misschien in het vagevuur was, los te kopen. Ofwel zeggen sommige mensen, ja, het is uw lot, hè. Het is bepaald door God dat je daar moet verongelukken of dat je daar kanker moet krijgen, of weet ik wat. Dus maar mijn moeder kreeg geen antwoorden op die vragen. 15 jaar aan een stuk. Elke zondag ging zij naar het kerkhof met mijn broertje Ludo. En wij, de 4 meisjes, naar de giro. En zij bleef met die vragen zitten. En dan ineens kwamen er 2 mensen in de winkel en die spraken met haar en ze vertelden. En zij kreeg dus antwoord dat dat niet de wil van God was. Dat tijd en omstandigheden, in het boek Spreuken staat dat, tijd en omstandigheden kan elke mens treffen. Het is niet zo dat God daar hangt en zegt, nu moet jij verongeluk, nu moet jij ziek worden, nu moet jij kanker krijgen. Dat is niet de wil van God. Absoluut niet. En dan dat zieltje, waar is dat zieltje? Als je dan kijkt in het boek Spreuken, daar staat, de mens is de ziel zelf. Zelfs dieren worden levende zielen genoemd. En toen kreeg mijn moeder antwoord op al haar vragen. Wat heeft dat met ons als gezin gedaan? Ik besef nu hoe broos dat het leven is. Je staat ook veel ernstiger in het leven. Maar ik weet ook dat het zo broos is en dat het morgen weg kan zijn. Daarom probeer ik vooral veel liefde te tonen aan mijn familie en mijn kinderen. En ik toch hebben wij als gezin nog heel veel plezier gehad en nog heel veel gelachen en heel veel verteld over Anshefke. En ook heel dikwijls de tafel gedekt voor 6 kinderen, maar niet voor 5, voor 6. Dus, hoe voel ik mij nu? Spijtig dat ik het heb meegemaakt, maar toch veel geleerd. En ik hoop echt dat ik ons Moeke en ons Chefke in de toekomst levend mag terugzien.
Dat was het relaas van Carla. Ze heeft het verteld op 1 november, buiten in de gietende regen op het kerkhof van Gentbrugge. Je kon de regen horen op het tentje waar Carla onder stond. Het zat ook een beetje in de opname. Wij zaten buiten onder paraplu's te luisteren, heel dicht bij elkaar, met verhalen als dit om ons als een warm dekentje te omringen. Ik had heel harde Lise Spit vibes bij dit verhaal, dus ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar ik vond het heel, heel mooi verteld. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent, dankzij onze sponsors, dankzij de meer dan 20 Relaas-vrijwilligers en dankzij onze vrienden van de show. Als je deze podcast graag hebt beluisterd, toon ons dan jouw liefde via vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel.